Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en de gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deze middag zullen wij met een nieuw boek beginnen. Deining in de polder. Deel 1. Tamelijk ver van de drukke Blaakse dijk ligt vergeten aan de rivieroever het al oude Kuipersveer. Er is daar een veerdienst op Heer Jansdam. Vroeger werd er veel gebruik van gemaakt, maar na de komst van de Barendrechtse brug is het veer snel achteruit gegaan. De geschiedenis ons achterleert dat Kuipersveer de schakel was van de postdienst op Antwerpen. Er zijn in die tijd heel wat postkoetsen bij Kuipersveer over de Oude Maas gezet. Ook personen van koninklijke bloede zijn bij Kuipersveer overgezet en zelfs de wereldberoemde componist Mozart is op een van zijn reizen op Kuipersveer geweest. Hij was toen nog maar 9 jaar en hij kwam met zijn ouders vanuit Frankrijk naar Nederland. Dat was in september 1765. Op 5 en 21 juli en 27 augustus 1792 passeerde met dit veer ook de prins van Oranje. Bij die gelegenheid werd in Puttershoek de vlag uitgestoken. Kuipersveer dankt zijn naam waarschijnlijk aan een boer, Willem Kuiper, die in het begin van de 17e eeuw pachter was van het land dat in de buurt van het veer lag. Er ligt nog een stuk bouwland dat de Hofman wordt genoemd. Bijna zeker genoemd naar Jacob Dingemans zoon Hofman, die in 1703 toestemming kreeg om een bakkeetje bij zijn huis, gelegen bij het Kuipersveer, te bouwen. De naam Hofman wordt trouwens reeds in de 16e eeuw genoemd. Er was dus toen al bebouwing rond Kuipersveer. Kuipersveer behoort bij het grondgebied van Heijenoord. Er staat daar ook een oude boerderij die sinds jaar en dag bewoond wordt door de familie Vogelaar. Recht geaarde, keurige boeren. Die boerderij draagt een geheimzinnige naam. Er zijn meer boerderijen in de Hoekse Waard die een naam dragen, zoals Veezicht, Bouwlust, Vredebest en zo meer. Maar deze boerderij draagt de niet alledaagse naam Niemand Weet Het. Wie de naamgever van deze boerderij is, is niet bekend. De man of de vrouw moet een filosoof geweest zijn. Misschien heeft de naamgever veel tegenslag in zijn leven gehad. Waarschijnlijk heeft hij diep nagedacht over alle dingen die hem overkwamen. En hij heeft niet kunnen begrijpen waarom zijn boerderij de ene keer veel opbracht en de andere keer totaal niets. Er moest geld bij. Waarom is de ene mens kerngezond en de ander zwak en gebrekkig? Waarom krijgt het ene gezin een overvloed van kinderen en het andere gezin zelfs niet één? Waarom gaat het de goddeloze goed en de vrome slecht in de wereld? De klacht van Asaf uit de Bijbel. Vanuit het geloof kan iemand zeggen: wat God doet, dat is wel gedaan. Maar het is ook mogelijk dat iemand dat zegt terwijl er diep in zijn hart een bruisende opstand is. Het is best mogelijk dat de naamgever helemaal geen ongelovige boer was, maar dat hij was vastgelopen en daarom die vreemde naam, Niemand Weet Het, aan zijn stee gaf. Bij de Blaakse dijk aan de weg die naar Kuipersveer leidt, in de buurt van de suikerfabriek, woonde in een klein huisje Lientje Lammers. Lientje was 7 jaar en het enige dochtertje van Kees en Reina Lammers. Ze had 2 oudere broertjes. Lientje was de lieveling van haar ouders en broers. Kees Lammers was landarbeider en het gezinnetje kon met kunst en vliegwerk rondkomen. Het was een geluk dat moeder Reina vlot was met naald en wat naaiwerk deed voor de boerinnen in de wijde omtrek. Daardoor namen de inkomsten een beetje toe. Maar het is vanouds bekend dat ook boerinnen erg zuinig zijn. Lientje Lammers was maar sjoveltjes gekleed. Ze viel echterop door haar knappe gezichtje. Boer Janus Donken, bij wie Kees Lammers 9 maanden van het jaar werkte, had al eens gezegd: "Waar jullie Lientje dat mooie gezichtje vandaan haalt, is me een raadsel. Kees, jij bent beslist geen schoonheid en Reina heeft wel een glad gezicht, maar ik kan me niet indenken dat ze vroeger zo mooi geweest is als Lientje. Hoe komen jullie in vredesnaam aan zo'n mooi kind?" Daar had Kees geen antwoord op. Daarom zei hij maar: "Och boer, van een mooi gezicht kun je niet eten. Ik hoop dat onze Lien een paar flinke handen aan haar lijf heeft. Dat zal ze nodig hebben, want het leven is hard voor een arbeiderskind. Ze gaat nu naar school en de juffrouw is erg tevreden over haar. Ze heeft mijn 2 jongens, Piet en Klaas, ook in haar klas gehad, maar met die 2 boeven was ze niet zo verguld. Affe, Piet komt volgend jaar van school en dan moet hij maar gaan werken. We kunnen het best gebruiken. Klaas heeft nog 1 jaar de tijd en dan zal er ook aan moeten geloven. Klaas doet het op school wel beter dan Piet. De schoolmeester heeft me alles 1 keer aangehouden om te vragen of Klaas misschien naar de ambachtsschool in Beierland zou kunnen. Reina voelt al wel voor, maar ik niet. Ha, het kost geld en dat hebben we niet." Boer Donken haalde de schouders op. "Ik weet er alles van, Kees. Barend van mij gaat op de landbouwschool in Dordt. Ha, dat joch kost me handen vol geld. En als hij nou maar wat vorderingen maakte. Maar ho maar, die knaap denkt dat zijn pa in het geld zwemt. Nou nou, vergeet dat maar. Als ik het afgelopen jaar bekijk, dan heb ik maar 1 schijntje verdiend. De aardappels waren niet veel. En veel te goedkoop was de melk. 1 stuiver de liter, het was heus geen vetpot. Ja boer, het is een slechte tijd. Het gaat nergens goed in de wereld. Als het de boeren voor de wind gaat, merken de arbeiders dat gauw. Jij bent een goede boer, daar niet van. Maar er moeten inkomsten zijn. Als er alleen maar uitgaat en niks inkomt, dan is de bodem van de geldkist vlug te zien. Ik denk dat dit jaar bij leven en welzijn maar weer zal proberen om op de P-fabriek te komen als losser. Je bent dan al gauw 1 paar maanden onder dak en het verdient goed. Je doet maar, vond boer Bedonken, als je maar weer op tijd bij mij op de stee bent. De directeur van de P-fabriek is veel te gul met zijn geld. Je moet denken, Kees, dat de boeren hem de pegulanten verschaffen. De P-fabriek is van de boeren gezamenlijk. Ik heb ook geld in de fabriek zitten, maar ik zie nu en dan toch wel wat rente van mijn geld." Kees Lammers leunde op zijn spa en nam 1 pruimpje. "Er zijn toch wel uitgekookte jongens op Puttershoek," meende hij. "Lui die wel wat durven te wagen. Neem nou meneer Gerrit. Ik weet wel, hij is ongetrouwd en leeft met zijn moeder, de oude Fie Lammers. Gerrit werkt nu tijdelijk aan de trambaan bij Joost Leenbeheer van de Westdijk. 30 cent per uur verdient hij. Och, wanneer het regent, krijgt hij dat uitbetaald." Hij zei: "Kees, maatje, dat verdien jij niet bij Donken. Iedere regenbui kost jij geld. Als ik bij Joost gedaan krijg, zie ik wel verder." "Ja, ik kan Gerrit wel," zei de boer, terwijl hij bedachtzaam zijn pijp stopte. "Het is je neef, Kees. Maar hij is altijd een vreemde geweest. Hij heeft 1 tijd bij boer Van der Grient gewerkt. Van der Grient heeft een keer tegen mij gezegd: Gerrit Lammers, heeft hangden als kolenschoppen en werken kan hij. Maar hij staat kort achter de kar. Kom niet met praatjes bij hem aan boord, want die kolenschoppen zitten erg los aan zijn lijf. Kees Lammers grinnikte, net als bij zijn vader, Goof Lammers. Moet ook geen lievertje geweest zijn, maar vooruit. Gerrit heeft het nou niet kwaad, getroffen bij Joost. Lientje Lammers had het niet gemakkelijk op school. De meisjes uit haar klas zagen wel dat Lientje mooi was. En dat gaf ergernis bij de andere meiden. Ze plaagden mooie Lientje zo erg dat de onderwijzeres, juffrouw Greet, dikwijls moest ingrijpen. Piet en Klaas, haar broers, hadden weinig tijd om zich om hun zusje te bemoeien. Ze had echter een machtige beschermer. Dat was Rens Breedveld uit de hoogste klas. Rens Breedveld was een grote, sterke jongen. Hij werd nooit Rens Breedveld genoemd, maar Rens de Lor. Rens de Lor greep krachtig in als Lientje werd geplaagd. Als Rens verscheen, stoven de plagende meiden uiteen, want Rens nam geen halve maatregelen. Hij deelde her en daar flinke klappen uit en dikwijls moest juffrouw Greet in actie komen om Rens te kalmeren. Wie was Rens de Lor eigenlijk? Hij kwam niet uit Puttershoek. Zijn vader, Rien Breedveld, kwam uit Hardingsveld. Hij was een weduwnaar en hij was een jaar of 6 geleden op Puttershoek komen wonen. Breedveld had een vervallen boerderijtje aan de Maasdamse dijk gekocht. De erven van Vark waren blij dat ze van de vervallen boerderij af waren. Er waren al jaren niets meer aan gedaan. Toen de oude vrouw van der Vark was overleden en het geval leeg kwam te staan, hadden de erven van Vark alles geprobeerd om het boerderijtje te verkopen. Er was bijna geen grond bij het boerderijtje, alleen een bogertje met wat oude fruitbomen. Bij het huis was ook nog een kleine houten stal, die even vervallen was als het huis. Sinds jaren had er geen koe of paard ingestaan. De notaris had zijn grijzend hoofd geschud en gezegd dat er voor zo'n vervallen oud kerspel geen enkele koper was te vinden. Toen was Rien Breedveld uit de lucht komen vallen en hij wilde het boeltje wel kopen. Hij had er niet veel voor betaald, maar de erven haalden opgelucht adem. Ze waren er vanaf. Breedveld nam zijn intrek in het huis. Hij begon de boel wat op te knappen. Hij was een stille, in zichzelf ingekeerde man. Hij deed zoveel mogelijk zelf alles. Een enkele keer kwam de timmerman hem helpen. Hij schilderde het verfloze woonhuis en nam toen de stal en de schuur onder handen. Een jaar nadat hij het had gekocht, zag het spulletje er weer netjes uit. Hij had een zoontje die op de christelijke school in Puttershoek ging. De oude vrouw van den Hoek, een weduwe, waste voor hem en kwam een dag in de week bij Breedveld werken. Verder deed hij alles zelf. Er kwam een het in de stal en ik kocht een vierwielig wagentje. Rien Breedveld ging op pad om lorren en oud ijzer te kopen. Al heel snel werd hij Rien de Lor genoemd. Het moet gezegd worden dat de Hardingsvelder strikt eerlijk was. Hij scheen met zijn zoontje van die handel te kunnen leven. En omdat hij iedereen betaalde en geen schulden maakte, werd hij al gauw in de dorpsgemeenschap opgenomen. Verder wist niemand iets van Rien de Lor. Hij was groot en sterk en zijn enige zoon leek op hem. Bij de kerkraad van de hervormde gemeente van Puttershoek was de attestatie binnengekomen van Rien Breedveld. Zowel Rien als zijn zoon kwamen trouw in de kerk. Dominee Verkerk vond het hoog tijd om bij Rien Breedveld een huisbezoek te brengen. Dominee, in gezelschap van ouderling Van der Velde, werden keurig door Rien ontvangen. Hij schonk zelf koffie. Na het gebruikelijke inleidende gesprek viel er een stilte. Rien de Lor deed geen poging om die stilte te verbreken. Dominee Verkerk vroeg ten slotte naar de overleden vrouw van broeder Breedveld. Rien Breedveld keek somber voor zich uit. Mevrouw is 8 jaar geleden bij een stormweer overboord geslagen aan verdronken, dominee. Na dat verlies heb ik mijn schip verkocht en ben ik met Rens aan de wal gaan wonen. Dominee zei, dat is verschrikkelijk, broeder Breedveld. U bent toen toch wel zeer zwaar beproefd. Voor het eerst trilde daar iets in de zware stem van de schepper. Mijn leven was toen kapot, dominee. Ik kan het niet anders zeggen. De dominee meende wat troostwoorden te moeten spreken. En de schepper hoorde die zwijgend aan. Ik weet het, dominee, zei hij kort. Maar al uw woorden geven mij geen troost. Ik weet dat ik niet opstandig moet zijn. De dominee van Hardingsveld heeft me dat ook gezegd. Maar helaas, ik ben het wel. En nog. Mijn hart lag op het water. Daarom heb ik Hardingsveld verlaten en ben ik hier neergestreken. En in lorren en oude metalen gaan handelen. Wat moet ik anders? Ik moet voor Rens zorgen. Is uw vader ook schipper, Breedveld? Vroeg dominee Verkerk. Hij was schipper. Dominee, zei Rien Breedveld somber. Ik was zijn enige zoon. Ik heb bij de marine gediend. Ik was 23 jaar, toen ik met groot verlof kwam. Mijn grootvader, ook als schipper, was weduwnaar en woonde aan de wal. Toen ik afzwaaide, kwam ik bij hem, omdat mijn vader en moeder met hun schuit weg waren. De roer op. Op hun terugreis naar Hardingsveld zijn ze overvaren en allebei verdronken. Mijn grootvader heeft zich dat erg aangetrokken. Laurens was zijn enige zoon en ook enig kind. 3 maanden na dat ongeluk is mijn grootvader overleden. Ouderling Van der Velde trok wit weg bij dit verhaal. Verschrikkelijk, mompelde hij. Rien Breedveld staarde voor zich uit. De schuit is gelicht en gerepareerd. En ik ben ermee gaan varen. Maar een schipper alleen aan boord is geen doen. Toen ik bijna 30 was, leerde ik Lydia van Gameren, een schippersdochter uit Krimpen, kennen. We zijn getrouwd. En we waren erg gelukkig. Vooral toen Rens werd geboren. Toen kwam dat ongeluk. Was uw vrouw ook enige dochter? Vroeg de dominee. Ze was wel de enige dochter. Maar ze had 2 broers. Mijn schoonouders zijn kort na elkaar gestorven. Maar mijn 2 zwagers varen nog. Allebei met een eigen schuit. Ze zijn allebei gehuwd. En ik heb regelmatig contact met hen. Maar u weet, schippers zijn niet dikwijls in hun thuishaven. In Puttershoek wonen ook verschillende schippers, merkte ouderling Van der Velde op. Dat zal wel, zei Breedveld. Ik ken maar 1 schipper, Muller, die met zijn zoon Willem vaart, een nazaat van Stoffel Muller, de man van de Zwijndrechtse nieuwlichters. Dominee knikte. Stoffel Muller, die naam heeft geschiedenis gemaakt. Ach, zei Breedveld, die Stoffel zal het wel goed hebben bedoeld, maar het is helaas verkeerd uitgekomen. In de geschiedenis van ons vaderland hebben schippers altijd een bepaalde rol gespeeld. Ze zijn bewegelijk en niet gemakkelijk te controleren. In de hervormingstijd vervoerden ze onder hun lading bijbels en brachten die naar alle windstreken van ons vaderland. Het valt voor een schipper niet mee om voor anker te gaan op de vaste wal. Ik kan daarover meepraten. Een zwaar beproefde man, zei dominee Verkerk tegen zijn ouderling toen ze naar huis terugkeerden. Ouderling van der Velde knikte. Ik heb hem bewonderd, dominee, zei de oude ouderling. Onder al die rampen die hem troffen, heeft hij toch vastgehouden aan zijn geloof. Ik weet niet, zei de dominee twijfelend. Hij zegt zelf dat hij nog steeds in opstand is, na zoveel jaar. De ouderling bleef met een ruk stilstaan. Eén vraag, dominee, zei hij bijna dreigend. Als u dat allemaal eens trof, hoe zou u daaronder gesteld zijn? De dominee van Puttershoek boog beschaamd het hoofd. Het scheen dat de handel in lorren en oude metalen Rien Breedveld toch wel wat opleverde. Hij werkte hard en hij was van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in de weer. Met zijn paard en wagen kwam hij niet alleen in Puttershoek, maar ook op Heijenoord, Maasdam en mijn 's Heeren Land. De lorren zocht hij uit en maakte er pakken van. Die pakken werden door opkopers bij hem afgehaald. Oud ijzer, koper en tin zocht hij uit en ook daarvoor had hij vaste afnemers. Verder had hij naast zijn hit ook nog een aantal kippen en zelfs een paar schapen. Het een en ander gaf hem veel werk. Toen Rens van school kwam, was de verleiding groot om hem bij het bedrijfje in te schakelen. Maar Rien besloot in overleg met zijn zoon dat deze naar de ambachtsschool in Beierland zou gaan. Rens had een goed verstand en zijn handen stonden niet verkeerd. Hij volgde de opleiding van smid en bankwerker. Dagelijks ging hij met de stoomtram naar Beierland. In zijn vrije tijd hielp hij zijn vader. Vader Rien was bang geweest dat Rens hem zou vragen of hij schippersknecht mocht worden. Het is immers een bekend spreekwoord dat zegt: het muist wat van katten komt. Uiteindelijk was Rens de zoon van een schipper en een schippersdochter. Rens had inderdaad een voorliefde voor schepen. Bij de haven stond hij meer dan eens verlangend naar de schepen te kijken. Maar hij had thuis nooit een woord over varen gesproken. Het was in de zomervakantie dat Rien Breedveld een boodschap kreeg van boer Vogelaar van Kuipersveer en van boer Janus Donken aan de Blaakse dijk dat ze allebei een partijtje oud zink en koper hadden liggen, waar ze vanaf wilden. Bij Janus Donken had de smid van Puttershoek aangeboden om het rommeltje mee te nemen. Dan was de boer er vanaf. Maar boer Donken, zuinig als hij was, rook onderraad. Mogelijk gaf Rien de Lorrer nog wat voor en tegen de smid zei hij: dank je wel, moet zeggen, als hij het zink en koper meenam. Nee, wie Janus Donken een oor wilde aannaaien, die moest vroeger opstaan. Hij had de goten en nog wat dingen laten repareren en dat had een lieve duit gekost. Meer dan de helft van de goten moest helemaal vernieuwd worden. Boeren Donken zanikte net zo lang bij der man, totdat hij ten slotte zuchtend toestemming gaf. Ook de oude boerenkeuken zou worden vernieuwd. De smid, die tegelijk loodgieter was en de timmerman, waren weken in de weer geweest. Het duurde een poosje voor de rekeningen kwamen. Meestal stuurden de ambachtslieden de rekeningen op het halve jaar. Maar toen ze kwamen, was lijden en last. Janus Donken had het arg te kwaad. Mans nog een toe, treintje, zei hij tegen de boeren. Jij met je vernieuwing van je keuken. De rekeningen zijn samen ruim 400 gulden. Treintje veegde een druppel van haar grote neus af en zei. Ja, Janus, die lui rekenen maar. En dan te denken dat ik ettelijke koppen koffie voor ze heb gezet. Ze namen ruim de tijd om die op te drinken. Ik denk dat hun urengeld tijdens het koffiedrinken gewoon doorging. Tis zongde, tis zongde, tis verschrikkelijk, klaagde de boer. Ik had beter eerst prijsopgaaf kunnen vragen. Nou zit ik maar te stukken. De boer probeerde wat van de rekeningen af te krijgen. Maar zowel de smid als de timmerman waren niet voor reden vatbaar. Ik heb je erg netjes behandeld, gromde de smid. Ik had eigenlijk nog meer moeten rekenen. Maar ja, ik ben een nette vent en ik denk aan mijn goede naam. Ik moet ook leven en het is vandaag aan de dag geen vetpot. De timmerman zei, man, zit niet te zeuren over dat beetje geld. Ik heb bronchitis opgelopen in die hoge wind op jouw schuurdak. Dokter Hers, en die weet ook wat rekeningen is, zegt dat ik daar nooit meer vanaf kom. Dat geld van mijn rekening is voor jou nog geen knoop van je vestje. Maar ik, arme sloeber, hoest me elke nacht bijna een breuk. Ik kan geen oog dicht doen en hap naar mijn adem. Ik moest die rekening van Hers maar naar jou laten sturen. Boer Donken klaagde zijn nood bij zijn arbeider Kees Lammers. Ben geflasht, Kees, door de smid en de timmerman. 400 gulden. Het lijkt wel of je een emmer leeggiet. Ha, ik zal ze maar betalen, want anders krijg ik een slechte naam. Alles zal dit jaar mee moeten zetten om 400 gulden op mijn bedrijf over te houden. Ik kan niet zonder mijn vaste arbeiders. En dat is jullie geluk, anders dan wist ik het nog niet. In de zomervakantie gingen Breedveld en Rens met hun paard en wagen naar Kuipersveer, om eens te kijken wat boer Vogelaar te koop had. Ze zouden daarna bij boer Donken aangaan. Op de dijk naar Kuipersveer reden de mannen en kwamen Lientje Lammers tegen, die boodschappen had gedaan op het dorp. Ho, Karel, zei Rens tegen de het. Het dier stond eensklaps stil. Rijd je maar dons mee, Lientje? Vroeg hij aan het meisje. Lientje blikte omhoog naar de twee mannen op de wagen. Ha, Rens, dag Breedveld, groette ze. Jullie gaan vast niet naar Kuipersveer, dus ik kan beter lopen. We moeten juist naar Kuipersveer, Lientje, naar boer Vogelaar. Dan graag, als het tenminste mag van je vader. Breedveld keek omlaag, naar het zonnige kind. Kom maar, tussen ons in zitten, zus, zei hij, terwijl hij een lachje om zijn mond had. Je bent zeker een vriendinnetje van Rens. Lientje kwam vlug en handig op de bok en ging tussen Rens en zijn vader inzitten. Ja, Breedveld, zei ze. Toen Rens nog op school was en ik werd geplaagd, dan hielp Rens me altijd. Dat was goed van Rens, vond Breedveld. Maar waarom plaagden de andere kinderen jouw meisje? Ik weet het echt niet, Breedveld, antwoordde Lientje. Ik denk omdat ik mijn best deed op school. En dat maakte vooral de meisjes jaloers. En nu Rens niet meer op school is, hoe gaat het nu? Vroeg Breedveld. Goed, ik ben wat ouder geworden, meende Lientje zelfverzekerd. De Lorrenboer grinnikte. Een mooi paard hebben jullie, zei Lientje. Ja, dat is het zeker, vond Rens trots. Ons paard heet Karel en het is een trouw dier. Ik wilde wel dat mijn vader ook een paard had, maar dat kan hij niet betalen, zei Lientje. We hebben alleen een poes. Dat is ook een erg lief dier. Hoe heet jullie poes? Vroeg Rens. Minat, zei Lintje ernstig, en ze kent me op de prik. Poezen zijn ook best leuk, vond Rens. Wij hebben een mooie kater. Hij is gitzwart en hij slaapt 's avonds op mijn vaders schoot. Hoe heet hij? Vroeg Lintje. Rens gerilkte. Hij heeft een rare naam. Onze kater luistert naar de naam Antraciet. Lintje schaterde van de lach. Dan moet hij wel erg zwart zijn. Ik zou hem best wel eens willen zien. Als je in de buurt bent, kom dan maar eens even aan, nodigde Breedveld Lintje uit. Bij de stee van Vogelaar tilde Breedveld Lintje van de wagen. Bedankt voor het meerijden, zei Lintje. Tot je dienst, zus, zei Breedveld, en vergeet niet eens aan te komen. Moeder Reina mopperde op Lintje. Ze had gezien dat haar dochtertje met de lorrenboeren was meegereden. Wie rijdt er nou met een lorrenboer mee, zei moeder Reina verontwaardigd. Misschien zitten ze wel onder de vlooien van al die lorren die ze opkopen. Rens en vader hebben geen vlooien, protesteerde Lintje fel. Ze kon niet hebben dat er iets ten nadele van Rens en zijn vader werd gezegd. Breedveld en zijn zoon zijn nette mensen, hoor. Reina Lammers snoof minachtend. Je bent net als je vader, zei ze, veel te goed van vertrouwen. En dan maken ze de kachel met je aan, kind. Boer Vogelaar ontving de opkopers vriendelijk. Rokus Vogelaar was een vriendelijke man. Hier ligt de handel, zei hij. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Er lag wat ijzer en geel koper. IJzer was bijna niets meer waard, maar geel koper wel. Breedveld woog het ijzer en daarna het koper. Het ijzer is niet veel waard, Vogelaar, zei hij bedaard. Het koper wel. Voor het ijzer kan ik je een gulden geven, maar voor het koper geef ik je 5 gulden. Dat is dan 6 gulden samen. Rokus Vogelaar stopte zijn pijp. Akkoord, zei hij, en hij pufte een rookwolk uit. Geef de gulden voor dat ijzer maar aan je zoon. Hij lijkt me een flinke jongen. Geef mij die 5 gulden dan, dan stop ik die zondagmorgen in de zak voor de diaconie. Rens kreeg een kleur. Dank u wel, Vogelaar, zei hij. Ik zal de gulden in mijn spaarvarken doen. Hij laadde vlug en handig het ijzer en het koper in de wagen. Boer Vogelaar zag het goedkeurend aan. Breedveld rekende af. Ik las daar de naam van je boerderij, zei hij. Niemand weet het. Wat een vreemde naam. Boer Vogelaar zoog op het roer van zijn pijp. Hij knikte. Die naam ligt in een ver verleden, zei hij peinzend. Ik heb er dikwijls over nagedacht. Ik weet niet wie de naamgever was, maar er zit een diepe waarheid in. Breedveld knikte. Ja, zei hij, toch geloof ik dat het goed is dat niemand het weet. Goed geantwoord, zei de boer. Het is een zegen dat we alles niet weten, anders werd het leven onleefbaar. Ze namen vriendelijk afscheid van de vriendelijke boer en reden naar boer Janus Donken aan de dijk. Boer Janus had nog pijn in zijn buik over de rekeningen van zijn opknapbeurt. Trein, zijn vrouw, kwam naar de schuur met een zak met lorren. De boer had wat ijzer, zink en koper. Juist had de bascule naar voren gesjord. Dan kon er worden gewogen. Breedveld woog de metalen afzonderlijk en rekende even in zijn zakboekje. Je weet, boer, dat oud ijzer bijna niet zwaard is. Zink ook niet veel. Koper is beter aan de prijs. Met de lorren erbij geef ik 3 rijksdaalders voor deze handel. Het gezegd van Janus Donken verstrakte. Dat is veel te weinig, Lorreboer, zei hij gemeenlijk. Ik laat me niet afzetten door de eerste de beste. Een andere opkoper geeft er misschien wel 15 gulden voor. Hoe durf je zo'n bot te doen, man? Zei de boeren boos. Je denkt zeker dat we van lotje getekt zijn. Ik weet niet wie u heeft getekt, zei Breedveld kalm. Maar ik geef niet meer. Wel alle mensen, kreet Janus Donken. Ik ben toch al zo gedupeerd door de smet aan de timmerman van het dorp. Die hebben mij rekeningen gestuurd waar het water vanuit je ogen loopt. Stel laten lopen, adviseerde Breedveld. Ik wil me geen strop kopen, hoor boer. Als ik geweten had dat je me had laten komen om uit val van over de oren te stropen, dan was ik thuis gebleven. Rens, draai de wagen, want we kunnen hier geen zaken doen. Rens draaide gehoorzaam de wagen. Janus Donken begreep dat hij de strijd verloren had. Vooruit dan maar, zei hij, geef me maar 3 rijksdaalders. Ik kan die rommel hier ook niet laten liggen. Ik ben toch gedupeerd. Alles kost me dit jaar handen vol geld. Zwijgend betaalde Breedveld de handel. Geluk ermee, zei de boer zuchtend. Voor mij is het geluk niet weggelegd. Ik was daar pas bij je collega Vogelaar. Op niemand weet het, zei Breedveld. Daar vlotte de handel wel wat beter. Ja, Rokus, zei boer Donken. Die is niet zo snugger in geldzaken. Hij vertrouwt iedereen, maar het is gek. Hij blijft toch goed op de been. Daar snap ik nou niks van. Hij woont op niemand weet het, zei Breedveld. Een gekke naam, vond boer Donken. Als het aan mij lag, had ik die naam al lang veranderd. Een dwaze voorvader heeft die steed die rare naam gegeven. Aan die naam mankeert niks, zei Breedveld. Paulus zegt, we zijn van gisteren en we weten niets. Janus Donken rammelde met de 3 rijksdaalders in zijn hand. Hij spuwde op de grond. Dat is uit de Bijbel, gromde hij. Maar Paulus was niet afgelegd door die werklui daar zo uit Puttershoek. Hij kon gemakkelijk praten. Maak je niet zo druk over dat ongelukkige geld, Donken, zei Breedveld. Er komen mogelijk andere tegenslagen die niet met geld zijn goed te maken en je hele leven verwoesten. Janus Donken dacht na. Ik vind je een vreemde kerel, maar best mogelijk dat je gelijk hebt. Niemand weet het. Dank u wel voor uw aandacht.